Goedemorgen gemeente. Wij lezen met elkaar uit Romeinen 14. Romeinen 14, vers 1 tot en met vers 12. Romeinen 14, vers 1 tot en met 12. En fijn als u de Bijbel, het woord van God, open op schoot houdt, zodat we ook gezamenlijk door de tekst heen kunnen wandelen deze ochtend. Dat is precies wat we willen doen. Een Bijbelwandeling maken en samen ontdekken wat de Heer tot ons te zeggen heeft. En een prachtig Bijbelgedeelte, Romeinen 14 vers 1 tot 12, hoor het woord van de Heer. Romeinen 14 vers 1, aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God heeft hem immers aanvaard. Wie bent u? Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan. En weer levend geworden. Dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heere. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Tot zover de schriftlezing. Zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, het leven zou een stuk eenvoudiger zijn wanneer alles zwart-wit zou zijn. Maar het leven is niet zwart-wit. Het leven bevat talloze grijze gebieden. Nu verlangen wij als kinderen van God naar om alleen datgene te doen wat hem behaagt, wat hem eert en wat naar zijn woord is. Maar het probleem is dat niet alles in de Bijbel besproken wordt. Wat doe je als de Bijbel zwijgt? Wat doe je als de Heere zich niet expliciet over een onderwerp heeft uitgesproken? Daarbij wordt er in de kerk over die grijze gebieden heel verschillend gedacht. Van de een mag het wel, van de ander mag het niet. En weer een ander zegt, nou je moet het zelf maar uitzoeken. Wat doe je als christen in zo'n geval? Wat doe je als de Bijbel zwijgt? Laat ik je een voorbeeldje geven. Jaren geleden waren wij, mijn vrouw en ik, bij vrienden op bezoek in Den Haag. Het Kurhaus, parel van de Noordzee, was na een jarenlange restauratie in haar vroegere grandeur hersteld en geopend. En onze vrienden hadden bedacht om ons via de pier van Scheveningen in de prachtige promenade het Kurhaus te laten zien.
Onwennig liepen wij door die imposante ingang, die prachtige hal binnen. Nu was daar in die tijd, ik weet niet of het nog zo is, maar in die tijd was daar een van Nederlands grootste casino's gevestigd. Talrijke dames en heren kwamen hun geluk op het spelbord beproeven. Aan de andere kant kun je daar ook gewoon een kopje koffie drinken op het terras. De vraag is nu, kon ik daar als christen gewoon naar binnen gaan? Iedereen weet immers dat daar een groot casino is gevestigd. Als iemand mij daar naar binnen ziet gaan, zou dat mijn getuigenis kunnen schaden. Hoeft niet, maar het zou kunnen, hoewel ik daar alleen maar een kopje koffie drink. Wat denk je, kon ik daar nou naar binnen gaan of niet? Zou je me raad kunnen geven? Wie van jullie denken nu dat ik daar zonder enig bezwaar naar binnen kan gaan? Mag iets wat handen zien? Zonder enig bezwaar. Goed. Wie van jullie denken dat het onverstandig is om daar naar binnen te gaan? Oké. Nou, dat maakt wel duidelijk dat een stemming in deze gemeente weinig houvast geeft. Daar gaat het om, gemeente, in ons Bijbelgedeelte. Daar gaat het om. Met de regelmaat van de klok staan wij voor ethische of morele beslissingen, waarbij het woord veelal uitkomst geeft. Over de meeste dingen is het woord van de Heere duidelijk. Zo is het bijvoorbeeld nooit Gods wil dat je dronken wordt. Daar hoef je niet eerst voor te bidden. Daar hoef je niet eerst Bijbelstudie voor te doen. Want dat is in strijd met zijn geopenbaarde wil. Net zo min is het zijn wil dat je aan enig ander genotsmiddel vastzit. Een christen hoort niet onder invloed van dat soort stoffen te leven. Wij leven enkel en alleen onder de invloed van de Heilige Geest van God. Ook over overspel, seks buiten het huwelijk, seks met mensen van hetzelfde geslacht en mannen die zich als vrouwen en vrouwen die zich als mannen kleden en gedragen, heeft de Heer zich duidelijk uitgesproken. Het zij maar eens gezegd. Ook daar hoef je dus niet eerst voor te bidden. Dat is in strijd met zijn geopenbaarde wil. De Bijbel laat over dat soort zaken geen onduidelijkheid bestaan. De Bijbel zegt dat je niet mag doden en niet mag stelen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dat is allemaal zwart-wit, niet discutabel, wat mij betreft. Dat ligt natuurlijk anders met al die zaken waar de Heer in zijn woord over zwijgt. Lang niet over alles heeft de Heer zich zo duidelijk uitgesproken. En het zijn juist die zaken waar verschil van inzicht en mening over bestaat, die onze onderlinge relaties als gelovigen onder druk zetten en kunnen saboteren. Sommige christenen zijn overtuigd van hun gelijk, wat deze grijze zones betreft. En wanneer je het niet met ze eens bent, krijg je de wind van voren en kelder je in hun achting. Dan doe je er voor hen niet meer toe. Laat me een paar van die grijze zones noemen. Dat zijn dus onderwerpen, voor alle duidelijkheid, we spreken over onderwerpen waar de Heer zich in zijn woord niet expliciet over uitgesproken heeft en waaronder gelovigen verschillend over gedacht wordt. En waarbij de gemoederen verhit en de harten koud worden. Een paar voorbeelden. Kun je nu wel of niet een glaasje wijn drinken of een sigaartje roken? Kun je nu wel of niet naar de bioscoop gaan? Kun je nu wel of niet dansen of naar popmuziek luisteren? Kun je het je als christen wel veroorloven om in een groot huis te wonen of in een dikke auto? Terwijl dat geld ook voor de zending gebruikt had kunnen worden. Kun je nu wel of niet applaudisseren voor een mooi uitgevoerd geestelijk koorlied? Mag je als vrouw, ja daar komt ie, nu wel of niet een broek aantrekken? En mag je je als vrouw opmaken of is dat helemaal uit de boze? En horen mannen niet een kostuum aan te hebben en een stropdas? Nou, als je mij elke zondag ziet zou je bijna denken. Maar dat is alleen op zondag. Wat te denken van orgaandonatie? De ene groep christenen zegt, ja, dat moeten we doen. De liefde van Christus dringt ons. Het is een daad van naaste liefde. Maar een andere groep christenen zegt, nee, het lichaam is niet een lege huls waar je vrijelijk over mag beschikken. Het zij wij leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. Ja, maar wie heeft er nu gelijk? Nou, sommige van de genoemde onderwerpen zijn voor jou glashelder. Je begrijpt eigenlijk niet waarom ik het hier onder de grijze zonnen schaar. Maar weet je dat er door de gemeente van de Heere Jezus op de 5 continenten van deze wereld heel verschillend over deze onderwerpen wordt gedacht? Heel verschillend. Paulus heeft het dus in Romeinen 14 over die grijze zones. En laat ik maar op voorhand zeggen, hij gaat ons dus niet vertellen wat we in deze of gene situatie moeten doen. Nee, het gaat dieper. Geïnspireerd door de Heilige Geest geeft hij een aantal algemene richtlijnen, grondregels die in acht genomen moeten worden bij het stilzwijgen van het woord van God. Nu hebben we in deze dienst al gehoord en gezongen van de liefde. En de liefde is ook in ons Bijbelgedeelte het overkoepelende thema. Van die laatste hoofdstukken uit de Romeinenbrief gaat het om de liefde. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. En dat is deze agape-liefde die ook in deze grijze zones onze onderlinge relaties moet beheersen. Tot zover de inleiding. Mijn eerste punt deze ochtend. De christelijke gezindheid ten opzichte van andersdenkende gelovigen. De christelijke gezindheid ten opzichte van andersdenkende gelovigen. Lees maar mee, vers 1. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. En met die meningsverschillen bedoelt de apostel die grijze zones, die dingen waar we niet helemaal zeker van zijn, waar twijfel over bestaat, een verschil van inzicht over is, waar de Heere zich niet expliciet duidelijk heeft uitgesproken in zijn woord. Meningsverschillen. Vers 2, de een gelooft wel dat hij alles mag eten, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God heeft hem immers aanvaard. Nou, om deze tekst te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk in gedachten terug naar de eerste eeuw van de christelijke jaartelling. Stel je voor, jij bent een Messias gelovige Jood. Je hebt Yeshua HaMashiach aanvaard als je persoonlijke zaligmaker. Je hebt je hele leven geprobeerd om naar de wet te leven. Je hebt met grote inzet de spijs- en de reinheidswet nageleefd. En voor de omgeving is het duidelijk dat jij de ene ware levende God aanbidt. Ze zullen jou echt geen varkensvlees zien eten. Dat is een bijzonder zwaarwegend punt. Maar nu, je hebt de Heer Jezus leren kennen. Als verlosser, als Messias. En samen met de gelovige geworden heidenen kom je samen in de christelijke gemeente van Rome. En samen zing je Gods lof. Samen kom je onder het woord. Samen deel je rond de tekenen van brood en wijn. Het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. Maar dan gebeurt het. Op een dag beklaagt een van je vrienden zich over de hoge prijs van het lamsvlees. Waarop een andere broeder in de gemeente zegt, oh joh, wij kopen al lang geen lamsvlees meer. Ik ben geen dief van mijn eigen portemonnee. Wij eten het veel goedkopere varkensvlees. Joh, ik heb naast de tempel van Jupiter een kleine slagerij ontdekt die het beste vlees van Rome verkoopt. Heerlijk mals en tegen bodemprijzen echte kiloknallers. En daar sta jij dan. Als Jood, Messias gelovig Jood, lijk bleek, je kunt je oren niet geloven. Je bent geschokt en oprecht verontwaardigd. Hoe kunnen ze onrein vlees eten? De eerste schrik maakt plaats voor verachting. Je neemt innerlijk afstand van die broeders. Die broeders die niet kosher eten, die het allemaal niet zo nauw nemen. De Torah zegt dat het onrein vlees is. En daarbij, hoe kun je er zeker van zijn dat het kosher geslacht is? Dat al het bloed eruit gelopen is zoals de wet voorschrijft. Het vlees van zo'n slagerij was aan een afgod geofferd. De afgod van de naastgelegen tempel. En je reageert verontwaardigd en afwijzend. Ik zal in eeuwigheid geen varkensvlees eten. En je bijt ze toe. Hoe kunnen jullie jezelf christen noemen en onrein vlees eten? Maar je broeders uit de heidenen, die weten niet waar je het over hebt. Ze kijken je met grote vragende ogen aan en enigszins beduust vragen ze: wat bedoel je? Dat we geen speklapje mogen eten, geen carbonaatje? En ze moeten er hartelijk om lachen, ja. Johan, dat vlees markeert niets. Er is maar één God, de ware God van Israël. Dat zijn allemaal geen goden. Weet je dan niet dat wij in Christus vrijgemaakt zijn van de wet? En je wordt door de broeders uit de heidenen weggezet als een fijnslijper. Een wettisch mannetje. Een kleinzielig mannetje. En toen... ja, toen waren de rapen zuur in de gemeente van Rome. De broeders en zusters buitelden over elkaar heen. De een wist het nog beter dan de ander. Met dat gevolg dat er verdeeldheid ontstond. De een voelde zich geestelijk superieur aan de ander. Destructieve krachten waren aan het werk. En ook vandaag zijn deze krachten in de gemeente van de Heer Jezus hier in Overberg aan het werk. Het is beschamend, maar het gaat om dezelfde onderwerpen. Persoonlijke meningen en interpretaties over grijze zones worden als wig gehanteerd, waardoor broeders en zusters van ons verwijderd worden en de eenheid in Christus geweld wordt aangedaan. Degene die gewetensbezwaar heeft tegen het eten van varkensvlees, veroordeelt degene die de vrijheid hebben om dat wel te doen. En die veroordelen op hun beurt degene die daar geen gewetensbezwaar tegen hebben. En voor je het weet loopt het zo uit de hand dat ze niet meer met elkaar praten, niet meer met elkaar door een deur kunnen, waardoor de eenheid van de geest geweld wordt aangedaan. En in zo'n situatie regeert alles behalve de liefde waar we zo pas geleden zo geweldig mooi van hebben gezongen. Wat moeten ze doen? Wat moet er in de gemeente gedaan worden? Hoe ga je om met die grijze zones? Dat is precies wat Paulus nu gaat vertellen. Dus je krijgt hier handvatten aangereikt hoe je in zo'n situatie met elkaar moet omgaan. Oh, dit is zo belangrijk voor het harmonieus functioneren van een plaatselijke gemeente. De uitdrukking van het lichaam van Christus op aarde. Blijf er alsjeblieft aandachtig bij. Allereerst, aanvaard wie zwak is in het geloof. Vers 1. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. Aanvaard elkaar. Dat woord aanvaard uit op een warm, hartelijk accepteren van elkaar. Je hart openen, je huis openen, naar elkaar toe. Een hartelijk open accepteren van elkaar. Er wordt hier gesproken over de zwakken in het geloof. Daarmee zegt Paulus trouwens niets over het zaligmakende geloof van die broeder of zuster. En ook zegt hij daarmee niets dat de een geestelijker is dan de andere. Nee, daar gaat het niet over. Er staat alleen zwak in het geloof. Met andere woorden, wat dit onderwerp betreft, zijn ze nog zwak? Hebben ze de waarheid van het geloof nog niet leren kennen, namelijk dat de waarheid van onze geloofsvrijheid in de Heere Jezus Christus. Nou, voor de zwakken in het geloof bestaat het christelijk leven vaak uit een serie wetten, regels, de doen en laten van bepaalde dingen. En hun geloof staat hen niet toe om dingen te doen die andere gelovigen wel doen, zonder dat hun geestelijk leven geschaad wordt. Wat dit ene onderwerp betreft zijn ze dus zwak in het geloof. Nu zou het voor de broeders die uit die geloofsvrijheid leven een natuurlijke reactie zijn om deze mensen te mijden, het contact met hen tot het minimum te beperken, het hoogst noodzakelijke. Want overal waar die andere mensen komen wordt de vreugde teniet gedaan. Je voelt je niet meer vrij en op je gemak. Alles wordt plotsklaps verdacht. En voor je gevoel benepen. Je hebt die lui met een eeuwige gezeur of dit of dat wel kan, liever niet in de buurt. Ze zadelen iedereen op met een schuldgevoel. Wat jou betreft mogen ze naar een andere gemeente gaan. Dat is een begrijpelijke en ook een natuurlijke reactie. Maar, zegt de apostel, let even op, hè. In de gemeente van de Heer Jezus gaan we niet zo met elkaar om. Het mag een natuurlijke reactie zijn, geestelijk is het alles behalve. Accepteren en aanvaard elkaar daarentegen van harte. Dus de ander niet mopperend tolereren. Nee, de ander warm en hartelijk en open, onvoorwaardelijk aanvaarden en in je hart sluiten. Niet met het idee om hen in een discussie te overtuigen van jouw gelijk. Niet om over meningsverschillen te strijden, te bekvechten, te discussiëren. Oh ja, wacht even, natuurlijk mogen we hen over de vrijheid in Christus vertellen. Maar geen gewellen zeggen niet eens over wat wel en niet toelaatbaar is. Omdat de ander een broeder in Christus is, zijn wij geroepen om hem van harte vriendelijk, open, onvoorwaardelijk te aanvaarden. Kinderen van God mogen andere kinderen van God om deze reden nooit buitensluiten. Onze onderlinge houding moet ten eerste gekenmerkt worden door onvoorwaardelijke, hartelijke, welgemeende aanvaarding. Een open hart, een huis voor elkaar. Aanvaard de ander, want God heeft hem aanvaard. Zie die ander zoals de Heer God naar die ander kijkt. In Christus. Oh, hoe belangrijk. Hoe belangrijk en hoe moeilijk. Als het erop aankomt. Ten tweede, heb respect voor elkaar. Heb respect voor elkaar. Vers 3a. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten. Die niet alles eet. Iemand minachten. Weet je wat dat is? Dat is die ander tot een nul verklaren. Iemand die er niet toe doet. Waarmee je geen rekening hoeft te houden. Die als ware lucht voor je is. Iemand die uit de vrijheid in Christus leeft, is van nature namelijk geneigd om neer te kijken op iemand die daar niet uit leeft. Om hem belachelijk te maken, om zijn kleinzielige doel, zijn benepen visie, zijn bekrompen ideeën en geestelijk doenerij. Paulus zegt, doe dat niet. Minacht elkaar niet in de gemeente. Respecteer elkaar. Nou, natuurlijk herkennen wij die emoties wel. Je hoeft die emoties niet te ontkennen. Je voelt je misschien volmaakt op je gemak wanneer je 's avonds bij het eten een glaasje drinkt of een sigaartje opsteekt. Maar het irriteert je van nature dat er broeders zijn die dat niet goed vinden. En je steekt, je hebt de neiging in ieder geval om de draad met hen te steken. Je maakt ze belachelijk, lacht ze uit, zegt dat er geen kwaad in steekt. En dat jij het wel in de hand hebt. Maar jouw spotternij op dat moment verklikt een bepaalde geestelijke arrogantie ten opzichte van de gewetensbezwaarde broeder. Dat is alles behalve een teken van de liefde van Christus. De Bijbel zegt, minacht elkaar niet. Laten wij in deze gemeente elkaar respecteren, ondanks dat we over bijzaken verschil van inzicht kunnen hebben. Nou, misschien dat je over bepaalde onderwerpen inderdaad verschillend denkt. Maar je mag in de gemeente van de Heer Jezus nooit op elkaar neerkijken of je neus voor de ander ophalen. Integendeel, je moet de ander als kind van God hoogachten en respecteren. Wat een aangename gemeenschap van gelovigen zullen wij zijn. Wanneer wij elkaar van harte aanvaarden. En wanneer wij elkaar respecteren. En hoogachten. Ten derde. Onthoud je van een oordeel over elkaar. Onthoud je van een oordeel over elkaar. Vers 3b. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God heeft hem immers aanvaard. Het gaat hier over een oordeel hebben over iemand of iemand veroordelen. Degene die het allemaal wat nauwer neemt, is geneigd om degene die het minder nauw nemen te veroordelen en te beschuldigen van zonde. Je kunt bijna horen wat er dan gezegd wordt. Oh, maar mij zul je niet in de buurt van het casino vinden. Nee. Hoe kun je als christen nou daar een kopje koffie gaan drinken? Nou, daar heb je opnieuw die zelf ingenomen arrogantie van daarnet, maar nu uit de mond van de andere partij. En ook nu is de liefde van de Heere ver te zoeken. Oordeel niet opdat jij niet geoordeeld wordt. Onthoud je er systematisch van om broeder en zusters te veroordelen. God heeft hem immers aanvaard, vers 3c. Als de Heere mensen met verschillende meningen aanvaardt, hoe zouden wij minder kunnen doen? De Heere heeft hem aanvaard in Christus. In Christus. Zo moeten we naar elkaar kijken. In hem. Door God aanvaard. Zonder elkaar te minachten en te veroordelen. Dat behoort onze houding in deze grijze zones te kenmerken. Dat tot zover de gezindheid ten opzichte van andersdenkende broeders en zusters. Niet strijden, maar aanvaarden. Niet minachten, maar respecteren. Niet veroordelen, maar hartelijk aanvaarden. Wat is nu de motivatie voor deze gezindheid? De motivatie voor deze christelijke gezindheid. Nou, de apostel noemt ook drie redenen waarom wij de broeders en zusters die soms zo anders denken, hartelijk moeten aanvaarden. En als eerste zegt hij, ik heb het zojuist al even genoemd, zij behoren de Heere toe. Vers 4. Wie bent u? Wie bent u? Dat u de huisslaaf van een ander oordeelt, of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. Nou, Paulus schetst hier het volgende plaatje. Jij hebt het volste recht om je werkster, interieurverzorgster noem je dat tegenwoordig, of je werknemer, als je een bedrijf hebt, de verantwoording te roepen. Want jij betaalt het salaris, jij wilt dat het werk op een bepaalde manier gedaan wordt. En daar mag je die ander op aanspreken. Je mag ze corrigeren en vermanen. Dat is je wettelijk recht. Maar stel nu, ik word bij een van jullie thuis uitgenodigd voor het avondeten. En dat ik dan in jullie bijzijn een van de kinderen corrigeer met de woorden: hé, zou je niet eens met mes en vork eten recht op je stoel gaan zitten? Wat zou je daarvan denken? Weet je wat je dan denkt? Je zegt het er niet, maar dat doe je als ik weg ben onder de afwas. Wie is hij wel? Wie denkt hij wel dat hij is? Dat hij mijn kinderen denkt te moeten kunnen corrigeren? Nou, broeders en zusters, ik laat het wel uit mijn hoofd om me daarmee te bemoeien. Het is niet mijn kind. Eventuele correcties of verbeteringen moet ik aan de eigen vader en moeder overlaten. Nu, in het geestelijk leven, broeders en zusters, geldt diezelfde regel, hoor. Andere christenen zijn kinderen van God, dienaren van de Heer. Het zijn niet mijn dienaren, maar de dienaren van de Heer. En we hebben geen enkel recht om hen te veroordelen of te bekritiseren. Dat is aan de Heer en niet aan ons. Niemand van ons heeft het recht om een ander te bekritiseren. En wat zijn we daar sterk in? Want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij het heerlijk vinden om Heer en Meester te spelen. Zelfs als het gaat over dingen waar de Bijbel over zwijgt, denken wij toch wel het juiste inzicht te hebben over dat onderwerp. Wij hebben het antwoord. Misschien dat we zo zijn opgevoed, misschien vanwege de traditie, of gewoon omdat het binnen onze kringen zo hoort. We hebben het immers altijd al zo gedaan. En we bekritiseren en veroordelen degene die daar anders over denken. En laatdunkend zeggen wij, nou, wat moet daarvan terechtkomen? Alsof wij God zijn. Alsof wij het totale overzicht hebben. Als je dit of dat blijft doen, loopt het toch slecht met je af, zeggen wij dan. O ja, ben jij dan God, dat je het allemaal zo precies weet? Maar de Heere die zijn kinderen tot vrijheid geroepen heeft, zal hem de genade en de kracht geven om staande te blijven. Wat staat er in vers 4b? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. Nou, natuurlijk, Voor alle duidelijkheid, broeders en zusters. Een christen die dingen doet die in strijd zijn met het klare woord van God, moet aangesproken en gecorrigeerd worden. Begrijp me niet verkeerd. Dat is een christenplicht, een onderlinge verantwoordelijkheid. Het is aan de gelaten dat Paulus schrijft, broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. En dan gaat het natuurlijk om dingen waar de Heer zich in zijn woord duidelijk over uitgesproken heeft. Maar de zaken waar de Heer in zijn woord over zwijgt, zijn een zaak tussen hem en de gelovigen in kwestie. En het is niet aan jou of mij om die ander te veroordelen. We zijn van de Heer, niet van elkaar. Ik ben niet jouw kind, ik ben Gods kind. Uit genade, door het geloof. Dat is de eerste reden voor het handhaven van de juiste houding te midden van de grijze zones in de gemeente. Elkaar hartelijk aanvaarden, niet minachten en niet veroordelen. Waarom niet? Omdat de ander de Heere toebehoort en het ongepast is. Ongepast. Om de dienstknecht van een ander te bekritiseren. Ten tweede reden of motivatie. Zij leven voor de Heere. Ook die broeder of zuster leeft voor de Heere. Kijk, wij kunnen andermans hart denken en motieven niet doorgronden. Wij weten nooit wat er in andermans hart omgaat. En daarom dat wij maar er beter aan doen en dat we ervan uit moeten gaan dat die ander met dat afwijkende standpunt, net als jij de Heere wilt dienen, ook zij leven voor de Heere. Nu deze tweede reden illustreert Paulus met een ander twistpunt wat ook vandaag actueel is. Luister aandachtig, dit zal veel verwarring voorkomen. En dat betreft het onderhouden van de Sabbat en de feesten van de Heere. Daar is nog wat over te doen en ik wil van de gelegenheid gebruik maken om daar het een en ander over te zeggen. Vers 5. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de andere acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Want er waren Messias-gelovige Joden die het hun plicht achten om op de Sabbat, de zaterdag, de erediensten te houden en om de feesten van de Heere en heilige dagen na te leven. De gelovigen uit de heidenen daarentegen waren ervan overtuigd dat de precieze dag er niet toe doet. En dat wij iedere dag uit de Sabbatimos, de Sabbatsrust van de Heere mogen leven. Ja, dat wij de Heere niet maar één dag, maar elke dag van de week eren en dienen met dezelfde eerbied die de Joden op hun heilige dagen in acht namen. Vers 5 zegt, vers 5b, maar de ander acht al de dagen gelijk. Voor hen is iedere dag, dus de zeven dagen van de week, een heilige dag. Een dag die de Heer ons geeft om tot eer en verheerlijking van zijn naam te leven. Nu, een dergelijke uitspraak van de apostel Paulus zou natuurlijk ongepast zijn wanneer christenen de Sabbat en de feesten van de Heer moeten onderhouden. Dan zou hij daarmee met deze uitspraak in botsing komen met andere Bijbelgedeelten. Maar wie heeft er nu gelijk? Nou, volgens Paulus hebben ze allebei gelijk. Tenminste, zolang ze hier zorgvuldig en biddend mee omgaan en doen waarvan ze geloven dat ze het moeten doen. Maar, en dat is het punt waar het om gaat, doe het niet omdat het eenmaal traditie is. Doe het ook niet omdat de meerderheid van de mensen het doet. Of omdat je bij de Heer een wit voetje wil halen. Of omdat het geestelijker zou zijn, want dan vergis je je zeer. Nee, wees ervan uit je relatie met de Heer van overtuigd dat je dit of dat moet doen, omdat je daar in je leven met de Heer die vrijheid in hebt. Maar daarvoor zul je de Heer persoonlijk moeten zoeken en er persoonlijk van overtuigd moeten zijn dat de Heer dat van je vraagt. om je daarna systematisch te onthouden van kritiek op christenen die tot een andere keuze komen. Goed, op welke dag moeten wij nu als gemeente samenkomen? Is dat op de zondag? Of op de sabbat, de zaterdag? Of willekeurig elke dag van de week? Op welke dag? Nou, er zijn in ons landje, ik weet niet hoeveel christenen die ervan overtuigd zijn dat de zondag de christelijke sabbat is. En zij menen dat zondag de heilige dag is die in plaats gekomen is van de sabbat. Nu moet je weten dat er in het Nieuwe Testament niets op een dergelijke overgang wijst. Daarbij betekent het woord sabbat zevende. De Heere God rustte op de zevende dag. Maar nee, volgens deze christenen is de zondag nu tegenwoordig de sabbat of de rustdag. En daarin zijn zij net zo onverzettelijk als de Joden over de zaterdag. Maar goed, ik heb mijn Bijbeltje daar nog eens op nagelezen. Er is in het hele Nieuwe Testament niet één expliciete, duidelijke opdracht om op de eerste dag van de week samen te komen. Niet één. Er zijn evenwel verschillende aanwijzingen dat de nieuwtestamentische gelovigen op de eerste dag van de week hun erediensten hielden. De Heer Jezus is op de eerste dag van de week opgestaan. De Heer is op de eerste dag van de week aan zijn discipelen verschenen. De Heilige Geest is op de eerste dag van de week uitgestort. De gemeente kwam op de eerste dag van de week samen. Maar nogmaals, nergens in het Nieuwe Testament staat er een expliciete opdracht dat je dat moet doen op die manier. En datzelfde geldt voor de sabbat. Er is in heel het Nieuwe Testament niet één expliciete opdracht om de sabbat te vieren. Sterker nog, van de 10 geboden worden er in het Nieuwe Testament 9 herhaald, maar het vierde sabbatsgebod wordt niet herhaald. Integendeel zelfs. Aan de Colossenzen schrijft Paulus het volgende. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus, of de werkelijkheid is Christus. De schaduw, de werkelijkheid van de verlossing waar de Heere in heeft voorzien. De sabbat was een schaduw, een voorafschaduwing van de vrijheid, de rust waarin Christus heeft voorzien. Ook wil ik hier nog wijzen op de gemeentevergadering in Jeruzalem. Wilt u dat met mij opzoeken alsjeblieft? Hou uw vinger nog bij Romeinen 14. Maar zoekt u met mij even op de gemeentevergadering in Jeruzalem in Handelingen 15. Waar de vraag centraal stond of de gelovigen uit de heidenen de wet, de sabbat en de spijswetten en de hele wet moeten naleven. En dan vindt er een gesprek plaats. En dan gaat Jacobus alles samenvatten en een antwoord formuleren. En dan lezen wij in Handelingen 15 vers 19 en 20. Vers 19 en 20. Daarom ben ik van oordeel, Jacobus zegt dat. Dat is de voorganger van de gemeente in Jeruzalem. Dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren niet lastig moet maken. Maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Van ontucht, van het verstikte en van bloed. Dat is het Noachitisch verbond. Het Noachitisch verbond. En ook vers 23. Vers 23. En zij schreven door hun dienst het volgende. De apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen u met woorden, wat is er gebeurd, in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust. Er is onrust ontstaan, er is verwarring. Hoe? Door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Waaronder dat Sabbatsgebod. Wij hadden hun daar geen opdracht toegegeven. Vers 28. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen. De gelovigen uit de heidenen hoeven niet de Sabbat te onderhouden of zich te laten besnijden of zich aan de spijswetten te houden en de wet te onderhouden. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen. Nou, dat lijkt me klare taal. Klare taal. En dan wat terug nu naar Romeinen 14. De ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Paulus zegt, mensen, het gaat niet om die ene dag, als wel om de motivatie waarom wij deze of gene dag onderhouden. Vers 5c, laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Laat ieder zijn overtuiging volgen en doe dat tot eer van God. Er is door dat boek Wake Up behoorlijk wat onrust ontstaan en verwarring ontstaan in de gemeente van de Heer Jezus. Ik hoop dat deze teksten daar wat meer licht op geven. En dat we ons niet laten verontrusten. Vers 6. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer. Wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heer, ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Eigenlijk zegt Paulus, het is heel eenvoudig. Het is heel eenvoudig. Als iemand iets voor de Heer doet, met oprecht geweten, wie zijn wij dan om hem te bekritiseren? Hij is van de Heer en komt voor rekening van de Heer. Niemand heeft jou wat deze grijze zones betreft tot rechter over je broeder aangesteld. Wat hij doet, daarvoor moet hij verantwoording afleggen aan de Heer. Maar wij weten niet wat er in andermans hart omgaat. Daar moeten wij ook van afblijven. Je moet de ander wat dat betreft altijd het voordeel van de twijfel geven. En ervan uitgaan dat je medegelovige het oprechte verlangen heeft om de Heere God in leven en sterven te eren. Zo horen wij met elkaar om te gaan in de gemeente van de Heere Jezus Christus. Broeders en zusters, train u zelf in deze dingen. Want u kunt zuiver zijn in de leer tot op het bot, tot op het merg. Maar als je deze dingen niet in de praktijk brengt, waar blijf je dan? Waar blijft je getuigenis? Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. Zelfs als een ander dus een andere zondagsbesteding heeft dan jij, je respecteert die ander, je aanvaardt die ander. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Laten wij deze grondregel voor onze onderlinge relatie toepassen op die grijze zones. Om tot een beslissing te komen, kunnen wij wel of wij iets wel of niet moeten doen. Daarbij staat voorop de eer van de Heer. Denk daarbij aan kleding, muziek, films, boeken, televisieprogramma's, onderwerpen van gesprek. Is het tot eer van de Heer? Moet ik orgaandonor worden? Wat is tot eer van de Heer? Alles wat wij doen, doen wij tot eer van de Heer. Aan de Korintiërs schrijft de apostel, of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Alles doen wij tot eer van de Heer. Alles. Elke beslissing moet genomen worden op basis van de optimale eer van God. Dat is de leidraad bij het bepalen van je keuzes. De ander behoort de Heer toe. De ander leeft voor de Heer. Paulus noemt nog één reden en daarmee sluiten we af. Eén reden waarom wij elkaar, ondanks onderlinge verschillen, behoren te aanvaarden. Ten derde, Die ander is verantwoording verschuldigd aan de Heer. We zijn allemaal verantwoording verschuldigd aan de Heer. Vers 9. Want met dit doel is Christus ook gestorven. Met dit doel is Christus gestorven. En opgestaan. En weer levend geworden. Dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. Nou, dat is eigenlijk de samenvatting van wat we reeds geleerd hebben. Wij zijn niet elkaars Heer en Meester, alleen de Heere Jezus Christus is de Heer en Meester van ons leven. Hij is Heer over allen. Hij is Heer. En het is vanwege zijn plaatsvervangend lijden en sterven in onze plaatsen voor onze zonden. En zijn triomferende opstanding uit de doden. En zijn triomfantelijke intocht in de hemel. Dat hij die gezagspositie heeft. Staat dat hij gestorven en opgestaan en levend geworden is. Waarom? Opdat hij Heer zou zijn. Over alle levenden en doden. Jezus is Heer. Hij is Kyrios. Weet je waarom de Romeinse keizers zich Kyrios lieten noemen? Om zich daarmee van de sterfelijke mensen te onderscheiden als halfgoden. Was goden. En als er staat dat Jezus Heer is, staat er eigenlijk dat hij God is. Hij is Kyrios. Hij is Heer van de hemel en aarde en ook rechter over levenden en doden. En nu dat derde punt, als Christus Heer is, dan zullen wij alleen aan hem verantwoording hebben af te leggen voor wat wij in ons leven gedaan hebben. We zijn alleen aan hem verantwoording schuldig. Vers 10. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Met andere woorden, je bent verantwoording schuldig aan de Heer, zowel voor het een als voor het ander. Er komt een dag dat wij voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij in ons lichaam gedaan hebben. In woorden, gedachten en daden. En dat onderbouwt Paulus in vers 11 met een citaat uit Jesaja 45. Want er staat geschreven, namelijk in Jesaja 45 vers 23. Er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Samenvattend, vers 12. Zo zal dan, dat is de samenvatting. De samenvatting van de eerste 12 versen. Zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Met andere woorden, we zullen ons persoonlijk voor de Heer moeten verantwoorden. Jij wordt niet de verantwoording geroepen voor wat ik gedaan heb. En ik word niet de verantwoording geroepen voor wat jij gedaan hebt. Voor de rechterstoel van Christus zal ieder voor zichzelf verantwoording moeten afleggen. 1. Voor wat we gedaan hebben. 2. Waarom we het gedaan hebben. 3. Voor onze houding ten opzichte van andersdenkende gelovigen in de gemeente. Heb je hem bekritiseerd, veroordeeld, belachelijk gemaakt, op hem neergekeken, jezelf toch een slag beter gevoeld? Ieder zal daar persoonlijk voor verantwoording moeten afleggen. En dan kun je je niet verschuilen achter je opvoeding. Je kunt je niet verschuilen achter de traditie of oudvaders of een meerderheid. En ook kun je de dominee en de godsdienstleraar en zelfs de duivel niet de schuld geven. Jij bent persoonlijk verantwoordelijk. Met dat soort excuses kun je voor de rechterstoel van Christus niet aankomen. Ieder onze zal voor zichzelf rekenschap moeten geven aan God. Of zoals iemand eens zei, een prachtig citaat. In het levenskoor is het makkelijk om de woorden te playbacken. Maar er komt een dag dat iedereen solo moet zingen voor God. En dan kun je niet langer achter de stem van een ander verschuilen. En vervolgens zullen wij beloond worden op basis van wat er voor de rechterstoel van Christus aan het licht komt. De voor de hand liggende vraag is nu, wat zal er op die dag over jou aan het licht komen? En daarmee vraag ik je twee dingen te overwegen, tot afsluiting. Ten eerste, Neem eens een van die grijze zones in gedachten die we genoemd hebben of die niet genoemd wordt, maar waar je aan moest denken. Een van die grijze zones, een van de onderwerpen waar de Heer zich in zijn woord niet duidelijk over uitgesproken heeft. Maar waar jij andere christenen voor hebt veroordeeld. Hoe kun je jezelf christen noemen? Moet je dat eens zien? Dat noemt zichzelf christen. Die zit vooraan in de kerk. Je hebt anderen veroordeeld. Denk aan zondagsbesteding, kleding, eten, het houden van bepaalde dagen. Zou jij bereid zijn om niet langer voor God te spelen? Om niet langer Heer en Meester te zijn over je broeder of je zuster? Zou je de Heer willen vertrouwen dat Hij op zijn tijd en wijze in hun leven werkt? En zou jij je broeders en zusters willen vertrouwen dat ook zij voor de Heer leven en Hem willen eren, ondanks dat zij tot andere keuzes komen? Zou jij je voor Gods aangezicht willen voornemen om hen hartelijk te aanvaarden en in je hart te sluiten? Als dit het woord van God is, dan is dit Gods wil voor jouw leven. Ben jij daartoe bereid? Maar dan is er ook die andere kant. Zou je willen nadenken over je doen en laten, waarbij je nog nooit hebt afgevraagd, ik doe dit nou wel. Maar is dat eigenlijk wel tot eer van God? Misschien heb je er nog nooit over nagedacht. Nog nooit die vraag gesteld, hey, kan ik dit wel doen tot eer van God? Toch is dit een duidelijke leidraad en grens in het woord. Zou jij je bij heel je doen en laten deze vraag willen stellen, deze vraag onder ogen willen zien? Doe ik wat ik doe tot eer van God? En ben je bereid om te breken met alles wat niet is tot zijn eer en heerlijkheid? Want tot zijn eer en heerlijkheid riep hij ons tot leven. Zo zijn wij gezonden tot zijn eer en heerlijkheid. Daardoor krijgt alles wat je doet eeuwigheidswaarde. We hebben zojuist die tekst gelezen dat wij op een dag voor de Heere Jezus Christus moeten verschijnen. Dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden. Mijn vraag aan jou is, als jij hier bent, maar je kent de Heer Jezus Christus nog niet, als je persoonlijke zaligmaker, heb jij je knieën reeds gebogen? Heb jij de Heer Jezus reeds beleden als je persoonlijke zaligmaker, je zondeverlosser, de Heer van je leven? Wij verkondigen het evangelie. De Heer Jezus Christus is in deze wereld gekomen om zondaren te behouden. Ben jij een zondaar? Heb je je knie gebogen voor de Heiland? Heb je de zaligmaker aanvaard? Zo niet, doe dat dan deze morgen. Je zegt, maar hoe kan ik dat doen? Is het de roepstem van de Heer in je hart? Heb je zijn stem gehoord in zijn woord? Kom dan tot hem. Wat moet ik doen, zeg je. Ach, je hoeft niets te doen. Het is allemaal voor jou gedaan. Aan het kruis op Golgotha. Een zucht is genoeg op de plaats waar je zit. En zeg dan in die zucht, Heere Jezus, ik geloof dat u ook in mijn plaatsen voor mijn zonde bent gestorven. Wilt u maar in mijn leven komen. En de Heer heeft nog nooit een zondaar afgewezen. Nog nooit, hoor je? Je mag tot hem komen. Tot de Heiland. Beleid je zonde. Kom tot de Heer Jezus Christus. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Laat ons samen bidden. Heren, we zeggen u dank dat we met elkaar mochten nadenken over dat allerbelangrijkste hoofdstuk, Romeinen 12 vers 1 tot en met 12. Zo belangrijk om als kinderen van God te leren hoe we met elkaar moeten omgaan, ondanks verschillen in bijzaken. Geef dat we ernst gaan maken met deze dingen, Heren. Niet alleen maar ernst maken met de leer, dat ook, daar begint het allemaal mee. Maar vervolgens om op grond van die leer, dat fundament wat in ons leven gelegd is, ook nu daadwerkelijk als christenen met elkaar om te gaan. Opdat u in onze onderlinge relaties verheerlijkt wordt. Opdat Christus gezien zal worden in onze onderlinge relaties. Heren, wilt u het zelf in ons uitwerken? Geeft u dat we daarmee aan de slag zullen gaan? Dank u wel. Dat u ons in Christus aanziet. En dat u ons in Christus hebt aanvaard. Tot uw kinderen hebt gemaakt. Hoe zouden wij elkaar niet aanvaarden? Hoe zouden wij elkaar niet respecteren en hoogachten? Heren, zegent u ons allen in de toepassing van uw woord op de praktijkvloer van ons dagelijks leven. En als er hier iemand is, heren, die u nog niet persoonlijk kent, die nog verloren is in zonde en overtredingen, die nog onder uw toorn leeft, dan bidden wij u dat u deze man of vrouw, deze jongen, dat meisje te sterk wordt. Dat zij ontdekt aan zonde de Heere Jezus Christus mogen aanvaarden als zonde verlosser en Heer. Heren, wilt u hem maar tot u trekken, onweerstaanbaar. Wij bidden u om dat zaligmakende werk, maar ook om uw heiligingswerk in ons alle hart en leven. In Jezus' naam en tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen.